וגם על זה שדמוי לפרוש שדמוי דם. וגם כאן זה וישכן, זה מוי לפרושת, מוי דם פרושת. או ג'ון איזה, בוישכן לא הרך יום, אין אל פי פרסבר, או שהוא כאן על הקאנט ודאי. או נוי מנה זה תשכן לך. ג'ון איך זו זה, בוישכן לא הנה, experimentale stadio. Ja, de vraag, verder het ooit eruit komt natuurlijk, want bewustzijn is een soort bewust worden. Dat blijft altijd achter. Ja, bewustzijn heeft het allicht moeizaam. Omdat de mens, wanneer hij eenmaal een bewustzijn is, stadium bereikt. Kan laag zijn of hoger, dat doet er niet toe. Bang is voor verandering. Hij kan enerzijds bewust worden niet laten, want wij zijn natuurlijk dat. De begin van het onbewuste door het bewustzijn, maar heeft iemand een zeker niveau, dan kan niet verder gaan, maar hij is ook altijd bang. De mens is altijd bang voor het nieuwe. Dat kunnen we in onze maatschappij ook wel zien. Zo vijf over heen. Als de mensen met iets nieuws komen, dan zijn ze Heb van die uitspraken alsof je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Alle verandering is geen verbetering. Nu, avonturier is geest niet algemeen. Maar bij de primitieve vooral weer bewust zijn nog zo zwak is. nog zo nauwelijks ontwikkeld soms. Is daar niet heel groot. Het leven van de primitief wordt wel beheerd door angst. De voorstelling van zaken van omstreeks de Franse revolutie. En ook nog wat daarna over dat geweldige, vrije, heerlijke leven van de primitieve. Dat hebben we wel prijs moeten geven, dat weet je wel precies. Het is alles angst. Je kunt het zien bij de jonge mensen, de kinderen. Angst hoort altijd thuis in de kiel van een kind. En ze zoeken op zichzelf angst, zodat ze heel bang maken. Ze zijn nog pas eigenlijk zo'n beetje aan het licht aan het krijgen. En dan zo'n herinnering aan de duisternis. Daarom is de primitief ook meestal bang voor de nacht. En wil graag stil blijven staan. En als er geen wisselwerking is met anderen, als de wereld niet wijs is, dan blijft hij ook stil. Met zijn handje vol taboes, voorstellen. Dan durft hij niet goed verder te gaan. Wanneer de wereld wijder is en er zijn contacten met anderen, dan zijn er altijd mensen die anders leven, weet maar een beetje. Omdat die anders leven. Daarom is het ook wel goed dat op het ogenblik dat massatoerisme bestaat, al vind ik het zelf als goed voor iets, maar dan gaat het niet om. En zo zien ze tenminste is de anderen dat ook anders geleefd dan worden in Nederland of in Engeland of in Frankrijk of waar. Maar de primitief die geen wisselwerking heeft, die ziet nooit iets anders. En hij doet zo zwaar, want de zwaartekracht, de zuigkracht van het onbewust is nog zo sterk, daarom moet hij met hulp van taboes en allemaal dingen trachten om overeind te blijven. Vandaar dat bijvoorbeeld de Australische primitieven nog altijd voorkomen in stenen tijdperk leven en wel in het pandemie. Het absoluut. dat zijn die mensen die nog geen eens kleren hebben en geen huizen en geen zitten, niets. Die naakt rondlopen en naakt op de grond slapen. Ze wonen in Australië en Australië is helemaal een vreemd gebied, omdat het waarschijnlijk door een of andere veranderde overstromen door het braak hadden geïsoleerd geraakt is. Vandaar dat het opmerkelijke dat in Australië de inheemse dierenwereld en wel de zoogdieren als hoogste verdachten het niet verder gebracht heeft dan het buideldier. Er is in Australië origineel geen enkel gewoon placenta zoogdier zoals wij te kennen. Het is alles buidel van de kleine muisjes af tot de hele grote kampus. En de inlanders daar, in Boerlingen, die zijn zo primitief als ze zijn. Men heeft al blanke hebben wel getracht om die mensen naar zich toe te halen en in de blanke maatschappij op te nemen. Dat is op een bepaalde kleine groepen al gebeurd, maar die sterven uit. De afstand is te groot tussen hun psychisch niveau en dat wat de blanke mens bereikt is. Zij kunnen dat niet aan en dan sterven. En de rest trekt zich terug. Hoe verder de blanke beschaving eruit blijft, hoe verder ze terugtrekken, want zij zullen wel uitsterven. Omdat ze lang om in een woestijn te terugtrekken en liever omkomen dan dat ze zich met de blanke mengen. Angst. En dus ook bij deze mensen onmacht omdat het verschil te groot is. Angst. Die we ook hier vinden in Europa. Het eerste wat de mens het liefst zegt is nee. Want het nieuwe is het andere, het andere is het onbekende en wat zit erin? Niet waar het simpele gezegd, je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En dan weer het maar af. Angst bij veel jonge mensen om het oude huis los te laten. Angst van de mensen ook. De leer van Jung te aanvaarden, de leer van het collectief onbewust. Freud had, ongeveer 75 jaar geleden, terwijl we dan spreken het onbewust opengebroken, had de eerste ruimte geschapen en de eerste schreden gezet en een vlak van de diepte beschermd. Dit is de grote verdienste van Freud. Het bleek tamelijk aan het oppervlak. Hij zocht alles in het seksueel, in de dagen dat we oplossingen kunnen vinden. Niet begrijpen dat het seksuele toch ook alleen maar uit is van de menselijke creativiteit van meer omvang. Zo vast gelooft hij eraan, dat wil zeggen hij blijft zo sterk, dat hij aan Jung heeft voorgesteld om van de seksuele grondslag vooral als een dogma. Dit is natuurlijk volkomen onwetenschappelijk in strijd met elke wetenschappelijke gedachte, want de wetenschap kan geen dogma's. Dogma is de vooropgestelde conclusie. En conclusies dienen achteraan. En wat we rustig nog bereiken, blijft altijd iets cruciaal. Dat wil zeggen, er moet altijd verder over gedacht zijn dan onderzocht. Er is geen eindpunt. Er is geen eindpunt aan de menselijke bewustwording. Er is nooit ergens een eindpunt, behalve betrekkelijk. Maar daar kan een mens voorbij. Ja, hoe je zult zeggen, de dood is een eindpunt. Ja, dat is ook wel betrekken, want alleen van een bepaald mens, maar dat wil niet zeggen de mensheid aan te nemen. Die angst maakt het zo moeizaam, zeg ik. Dan is de mens, voor zover die onder invloed staat van het collectief onbewust, onderworpen aan een traagheid die bij de natuur hoort. De natuur is nogal traag. De La de Chardin spreekt wat de sterrenhemel betreft over het somber ballet der zonnestelsel. Somber ballet van traagheid. Ja. De natuur is nogal traag, zo zoekt alles in kwantitatief en kan niet anders uit dan aan te zeggen, wat is dat? En dat is niet bevorderlijk voor de snelheid. Zo met de mens, die neiging om te volharden met dat iets alle verandering heeft ingespannen. En risico. En risico wil zeggen dat men levens moet zichten. Risico wil zeggen dat men nieuwe verantwoordelijkheden durft aanvaarden. Dat durven de meesten niet. Daarom is het moeilijk om veranderingen te brengen in de wereld, om veranderingen te bereiken. Ook nu zijn we in een grote regressie gezet. Maar het veranderen is moeilijk. En er zijn er dan die denken dat ze door het opstellen van ideologieën en theorieën veranderingen kunnen aangeven. Maar dat is niet zo. Een ideologie is niet zo verwaard. Een ideologie is maar een verstandelijk afgedacht iets. Daar kun je alle kanten mee om. Het gaat daar niet om, het gaat om heel wat anders. Als voorbeeld wil ik Karl Marx noemen. Met zijn beroemde ideologie. Historisch materialisme. Dialectisch materialisme, hoe je het noemen wil. Dialectiek is niet in ieder geval. Maar ze is gaan redeneren en hij heeft dan voorspeld hoe de wereld zou gaan, langs welke lijn de ontwikkeling zich zou optrekken. En dan zou de communistische maatschappij komen vanzelf. De graad is daar twee kanten uit. Aan de ene kant is evolutionair, de andere kant is ook weer revolutionair. Maar dat is bewijs van een drukje op zijn eigen gedachten. Er is niets van terecht gekomen. Het marxisme heeft tot nu toe alleen maar in schijn. Gewerkelijk ingewonnen in Sovjet-Unie en in China. In schijn omdat beide landen in geen enkel opzicht in een situatie verkeerden waarin het marxistische revolutie zich zou kunnen voltrekken. Want deze revolutie vereist een volslagen ontwikkeld een zogenaamd hoogkapitalisme. Met een enorm proletariaat. Er waren beide landen nauwelijks proletariërs. Ze waren voornamelijk uitgekomen boeren, maar dat is niet zo. Want het proletariaat moet het doen. Dat redeneert Marx ook heel graag. Het was nog in het een, nog in het andere land. 20 jaar waren we aan je voor de tijd in Rusland, daar hebben we het goed en het beste boel ontvangen. Het ontbrak volkomen, dat heeft Lenin ook herkend. Die zeiden zo de boeren erbij moeten halen, anders wordt het niks. Maar vandaar dat het marxisme. Eerst omdat die materialistisch denken is. De Rus is niet in de eerste plaats een denker, de Rus is in de eerste plaats geniaal. Ik bedoel niet dat er van iemand van de genie is. Genialiteit is vrouwelijk. En vrouwen vertonen vaak iets geniaals. Grote genieën zijn meestal mannen. Maar dat komt doordat bij het geniale ook nog zoveel denkarbeid moet komen en dat is niet specifiek vrouwen. De Rus is over het algemeen geniaal, bijvoorbeeld door straatnemer die werkelijk verbluffend geniaal is. Dus die kan iedereen bereiken. Want ik bedoel, omdat zijn boeken voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom is de Rus ook zo, omdat ik in jaren is ontzettend vrouwelijk en is ook zo de liefde een belangrijke factor in de Russische wereld. En echt ook wel een vraagstuk voor de Russische mens. Meer in het Westen. Nu in China, China is aard. De Chinezen is ook een wonderlijke wijze aan de aarde verbonden om de doorvullige reden voor de Chinees uitgeluk. Het hemels gebeuren en het aards gebeuren volkomen hetzelfde zijn, dat maakt er niet geen onderscheid. Nu zal het wel geval zijn, neem ik aan, nu zullen communisten de hele hemel natuurlijk afgeschaft hebben. Die pret, maar nu helpt dat niet zoveel, je kunt bij een decreet in de psyche van de mens niks afschaffen. De Chinees maakt er gewoon geen onderscheid, ik heb al verteld, hoe ook. Dat als er bijvoorbeeld een ramp gebeurde, een grote overstroming of iets anders, dan ging de keizer naar de tempel van zijn voorvader om te offeren, omdat deze zonde vergeven moest worden. Die aardbeving of andere natuurlijk was een zonde, dat was geen verschuldiging. De Chinese typisch aardige wonden, het is een heel prettig menswijverig en eerlijk gedrag, dat is het niet. Daar gaat het niet om, dus ik denk waarom ik ook nooit kritiek constateer alleen. En tracht die logisch te doen staan. Voor zover mensen materialistisch denkt, is dat de Chinees zeker niet vreemd. Hij had het denken dan niet zo ver gebracht. Dat klinkt weer heel raar, maar vergeet niet. Men spreekt graag, dat weet ik, over Chinese wijsheid. Maar dat is zomaar wijsheid. Ik bedoel, dat zijn zomaar uitspraken die dan niet goud zijn en niet dikwijls heel interessant zijn, dus die maar eens wel het zee. Maar het is toch alles nog maar intuïtief. Er zit toch geen logica achter. Confucius wil ik helemaal niet noemen, die heeft wel bepaalde interessante dingen. Maar uitspraak van een Duitser uit de voordeel blijft er nog altijd waar. Voor Confucius' reputatie is het beter dat hij niet vertaald wordt. Hij was zo overwegend conservatief en reactioneer dat hij uitsluitend met zijn gezicht naar het verleden stond. Deze gebondenheid aan het verleden, de Chinees was heel erg in dit boek. De huidige regeerders breken wat een moeilijkheid is, maar toch is het ook blijven. China en ook in Rusland, dat denk je niet over. Ja, het materialistische denken van Marx, die werkelijk van de dialectiek niks begrepen heeft. Het materialistische denken van Marx is veel makkelijker natuurlijk dan het volstrekt abstracte, redelijke, zuivere denken, waarin eigenlijk het Europese denken culmineert. Marx was geen denker en daarom gaat het ook niet. Marx was zelf ook geniaal. Waarom het gaat. Als er een verandering moet komen, dan gaat het alleen maar daarom. Om de geniale mens, zo'n enkeling, die ziet wat aan de orde is. Maar hij weet het niet, Marx wist het ook niet. Wat Marx bedoeld heeft, is, maar hij wist het niet, begrijpt u goed, want genie weet nooit wat het bedoelt. Weet nooit waartoe het dient, het doet, zonder te weten waartoe het dient. Marx, doel, onbewust, de strekking van Marx' houding is het christendom te seculariseren. De idee van de naaste liefde, dat was het. Dat heeft ook communisten geconcludeerd, is in dit verband daarom wel grappig, omdat het aanvankelijk oorspronkelijke christendom in de eerste eeuw communistisch was. De redeneringen van hem lijken er niks. In Europa is ook niet uitgekomen. Ook zijn grote verwachting Amerika. Amerika is het land dat communistisch wordt. Oude Rusland, de rol of niks van een bende. Hij wilde niets van Rusland doen. Doet hem niet toe. Ik zou zeggen, hij was een geniale mens. Hij wist dus niet eigenlijk wat hij zei en waar hij naar streefde. Maar hij kon er wel iets aan. En het was interessant. Het is interessant om op te merken. Dat ook de Lade Chardin die hij vastgesteld. Het gaat bij Marx om de secularisatie van het christendom, dat weet hij niet. Hij is natuurlijk anti-Kruppel. Dat is best, dat heeft ook niet veel met christendom te maken, kerk. De kerk is een leven leer, op vragen die niemand meer raakt. We krijgen hier dus te maken met het feit dat het eigenlijk om de grote enkeling gaat, die dan hoort naar zijn stem, zijn zelf, dat het hem zegt, zijn daimon, zoals Socrates noemde. Het is het intuïtief. Het is het geniaal, het typisch vrouwen. Neumann noemt Jezus en Prometheus als voorbeeld, dat vind ik best, maar ik zal hem veranderen. Hij wijst dan op de eenzaamheid van deze figuur. Om Omdat ze hun eigen doel niet kennen, zijn ze uiteraard de zaak niet in staat om iets te vertellen. Ze doen. U weet, ik heb het al zo vaak gezegd dat Napoleon het zaak duidelijk gezegd heeft, ik weet niet wat voor doen. Ze doen. Nou, Jezus zei dan dat hij wel niet meer. Hij zegt toch ook aan het kruis dat hij links aan het klaagt van zijn eenzaamheid uit. En Prometheus klaagt aan de rots. U kent wel het verhaal van Prometheus, die het licht, het vuur van een hemel bestolen had, dus het bewustzijn. Want de hemel is gestegen van het bewustzijn. Had het vuur van de hemel gestolen aan de aarde gebracht en daarom had Zeus hem aan de rots gekomen. En elke nacht kwam de adelaar van Zeus en verslond het leven van Prometheus. Het klinkt erg leed van de God Zeus, maar eerst eens zijn goden breed, even u weet. We zijn altijd dubbelzijdig. Alles is immers dubbelzijdig bij jou. We zijn immers allemaal mannelijk en vrouw. We zijn allemaal goed en kwaad en zo. Ook de goden zijn er. Maar Zeus zelf, vader, Zeus, dus hij heeft het bovenpersoonlijke grote mannelijkheid. En de onbewuste mannelijkheid, onbewuste bewustzijn, dat is de adelaar. Dus wil je aandacht daartoe? Daar waar ze boven hoort is bij de hemel. Denk om de Heilige Geest en dat. De aanlegger, die tester Prometheus die aan de rots gekronken is. Hij is aan de rots gekronken, want hij heeft wel, als een zeer revolutionair, het vuur gestolen. Maar hij was nog niet zo ver. Want in Medea de zaak mislukt. Zo mislukt het Prometheus en zover ook dat hij aan de rots geklonken blijft, dat wil zeggen aan de grote moeder. Hij kan niet loskomen van het collectief onderzoek. Hij blijft er toch aan vastzitten onder zijn diefstal van het vuur. En daarom hier krijgen we een bepaalde betekenis van de lever, die een veelzijdige betekenis heeft in de opvattingen der antieken. Denk gewoon dat de lever ook gebruikt werd voor raadplegen van een orakel. En in dit geval wordt de lever van Prometheus telkens opnieuw verscheurd. Dat wil zeggen, als de nacht komt, als dus de invloed van dat licht wat hij gestolen heeft verdwijnt, dan komen al angsten erboven en dan komt ook de verwekkingsverhoging boven. Als de dag komt, groeit de lever weer aan. Je weet dat Zeus hem ten slotte bevrijd heeft. Want Zeus kon het alleen doen. Zeus alleen kon hem bevrijden van de macht van de grote moeder, wat hij zichzelf nog niet van kon bevrijden. Omdat ze hem daar nog te onderkrachtig plotseling kwam. Maar laten we andere eenzame noemen. Gewone mensen. Ja, niet gewoon. Hele bijzondere mensen, heel geniaal, die eenzaam waren en niet begrepen. Toch alleen helemaal hun werk moesten worden opgetorven en dat en het oude. Hun doel hadden wat ze niet kenden. Alexander de Grote was altijd eenzaam en niemand wist wat hij bedoelde, hij zelf wist te doen. Hij had wel blij dat het zijn taak was in de geschiedenis van de mensheid, dus in het bewustwordingsproces van de mensheid, dat in deze grote eenzame de taak lag om Oost en West te vermengen. De Oosters en de Westerse culturen zo de geweldige stoot te geven, die het Westen toegebracht heeft om te beginnen in de omgeving van de Middellandse Zee, waar Rome heerste tussen het Westen. Om het christendom te ontwikkelen. Alexander zocht naar de grenzen van de aarde, maar dat gaat het niet. Hij had sympathisanten, hij had hem toejuicht, oh ja, maar er was een grens waar ze niet verder wilden, dat was geen Indië, weigerde ze niet. And I think through, I was on my in death, my spirit in Babylon, Satan. The grootste veroveraar van de wereld stierf daar leven. Dan is er die andere Caesar die ook niet wist wat hij deed toen hij Gallië ging veroveren en daar de Germanië, de grens van Germanië openstoten. En daar werd de Germanen de wereld toneel gebracht. Die dan, omdat ze zulke anarchisten en individualisten waren, een decemzuur decem konden worden, dat was het christendom op een seculier plan konden brengen. Dat kon het zuiden niet. En dan is er die merkwaardige figuur, dat deed vrouwelijke genie aan het dag. Zij wist niet hoe dat toen, ze wist niet. 7 jaar oud, ik kon niet lezen, maar schrijven had praktisch niets geleerd. En dan zei dat de koning naar de kroonprins daar eens moest gaan om gekroond te worden. En daardoor beëindigde zij principieel de 100-jaar oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Maar dat wist ze niet. Maar waar haar figuren verschenen, Engeland, dat weet u wel. Maar die gaven haar opdrachten. Ja, dat was dan de innerlijke stem die zo duidelijk beeld zat. Aan het Dutch. Het ging ook in vlammen. Niemand weet hoe ze dat heeft uitgezien met alle beelden van haar fantasie. Alexander stierf vereenzaamd, levensmoe, en Caesar werd vermoord. Maar Caesar heeft het plan. Jeanne d'Arc werd verbrand. Napoleon stierf ergens een uithoek in de wereld verguisd en vergeten. En toch wist hij dat Rusland op het toneel in het Westen moest treden, dat het niet altijd zonder Rusland kon doen. Zijn eerste poging tot de combinatie was een bondgenootschap met de tsaar, alle Rusland de wereld te verdelen. Zijn tweede poging was een huwelijk met de zuster van Alexander, die had mislukt. Zijn derde was een oorlog, en dat was ook zijn ondergang, dat was vlak vanzelf. Het moest geen medelijden. Hij had de weg gewezen. Toen kwamen de Russen hier en toen kwam de eerste revolutionaire daad in van 4000 jaar van de Syrische kast. Ze zijn altijd eenzaam. En als ze voorbij zijn, dan vallen ook hun sympathisanten weg. Want die weten helemaal niet waar het eigenlijk om ging, want die geniale enkeling niet is. Wat wist de koning van Frankrijk naar de koning? Tenminste, was de koning buiten de Jeanne d'Arc kon zien wat ze gedaan had. Hij was koning en toen denk ik als ze dat hadden en dan ging hij verbrand, dan heeft hij geen vinger uitgestoken. Daarom zijn ze zo eenzaam en toch gaat het om hen. Denk niet dat het zoiets simpel is. Napoleon macht eindigde ongeveer 150 jaar van. Caesar's macht is al veel lang enzovoort. Maar nog altijd is het niet bereikt, de eenwording, het huwelijk tussen het mannelijk Europa en het vrouwenlijk. Nog altijd niet. We draaien om elkaar heen en de tegenstelling. Maar vooral de angst voor anderen. Wat zit daar communisme? Is hier zo groot. En toch groeien we naar elkaar toe. Ook alweer dankzij Karl Marx, die namelijk het kapitalisme niet ophief, maar de rustig vooruitging van het economisch kapitalisme. Alleen maar een kleine verschuiving voorzag, die zit niet zo vol. Maar inderdaad groeien we naar elkaar toe. In Europa gaat het eigenlijk om de enkeling, om de individu. Zonder individu kan Europa niet bereiken. Dit wordt, onder mijn meter, op zeer merkwaardige wijze is de aanvang van Europa getoond aan het opkomen van de Europese heiligen. Dat is een persoonlijke incarnatie van de heiligheid van de individu, die natuurlijk ten einde is als de middeleeuwen voorbij zijn, want de Renaissance seculariseert alles, maakt alles wereldelijk. Maar dan triomfeert wel de individu voorlopig als een tinker. Dat lijkt ook op die mensen. Ja, er is ook nog zo'n plaats niet in de wereld. Het gaat tenslotte hier altijd om de ontwikkeling van de individu, maar dat is niet zo klein. Want de enkeling die dan werkelijk een bewust individu zijn wil, die moet goed begrijpen dat hij een grote taak heeft. Hij kan luisteren naar zijn stem, naar zijn genie. Hij kan vertrouwen daarop op zijn daimon, een demon. Die demon heeft in Europa een slechte naam gekregen. Het is hier geïdentificeerd met de duivel. Wat nou wel vanzelf spreekt. Want de innerlijke stem, daar moest de kerk niks van hebben. De kerk zei dat men moest zeggen en geloven wat de kerk beval. En mensen met innerlijke stemmen, daar hielden ze niet van. Daarom zeiden dat is nu een inblading des duivels. En daarom werd de demon, de innerlijke stem, een duivel, maar dat is hij helemaal niet. Het gaat in Europa om de individu. Die is ook in Europa het huis ontwikkeld. Dat wil dus zeggen dat ik bewustzijn zich ontwikkeld heeft. En dat toont Europa wel eens zoveel genie op het gebied van kunst en van de kunst en ook wel op het gebied van de wetenschap. En verder toont het op het gebied van de wijsbegeerte. Want een figuur als Hegel kan zelf doen. Wat een tegenstander tot het tweede hoofd van hem gezegd heeft, professor Bosgerans. Die kans zag om een kathedraal van gedachten te bouwen. Is wel iets heel bijzonders. Begrijpt u goed? Een kathedraal is niet zomaar een pakhuis van gedachten. Het is een bouwwerk dat steen, zuiver, evenwichtig, harmonisch is opgevuld. Met niets te veel en niets te weinig. Kijk alleen naar zijn logica. In Europa gaat het om individuen, het denken is een specifieke individuele bezigheid. Daarom is Europa dat gebied op het vestgebracht. Want je kunt niet collectief denken, al kan het wisselwerking zijn dat is het andere, maar denken is een individuele bezigheid. Maar over het algemeen zullen individuen zijn in Europa verlopen. Verlopen tot individualisme. Nou, dat is heel wat anders. Individualisme, dat was in de vorige eeuw groot, ieder voor zich. En God voor ons allen, nou ja, die is er niet, dus dan is dat van alles. Ieder voor zich. En ieder is zichzelf het naast. En liefdadigheid die juist begint. Georganiseerd is begin bij zichzelf. Altijd lust, altijd bij je voer. Altijd het ik om het ik laten draaien. En zo doen we nooit verder komen dan het hebben. Hebzucht en macht. Ijdelheid en opgeblazenheid. Van de eerste de beste niets. De eerste de beste die niets presteerde, wat mensen waren. Een verachting voor de mens die al werkte gebruikt. Denk maar aan het loepen voor dat ja. Denk aan de schrikwekkende honger, ellende, de massa sterft onder de voortuigen, de verschrikking van de werkhuizen, de verschrikking van de weeshuizen. Onvoorstelbaar. Hitler heeft het bar gemaakt, maar toen maakte men niet zo veel minder bar, al werden geen joden vergast. laatste zigeuners, ze werden niet zo klakkeloos gemoerd, maar er werd wel onaf gebroken, heel langzaam gemoerd. En deed zaken. Ik deed zaken. In de modder geraakte ik dat om zichzelf tonen, ten slotte elk contact verloor met het collectief onderwijs. Met de grote voeding begon. Ik heb u daar de vorige keer over. En vanzelf komt het verschijnsel van de recollectivering. Het is een regressieve beweging, een teruggaande beweging, die niet zo gunstig is. Van nieuwe collectieven is geen sprake in de zin van groepen, in de zin van iemand verbonden. Veel eenheden, daar was het niet van. De massa heeft geen enkele innerlijke band. In de groep kende iedereen iedereen. In de massa niet. De massa mens is anoniem. De massa mens wil niet van collectiviteit weten. Van innerlijke banden wil die niet weten. Wilt u een aardig verschijnsel? Men noemt elkaar tegenwoordig zo direct bijna bij de voornaam. De achternaam is van de familie en de familie is collectief. Maar wie is nog collectief? In kleinigheden openbaart zich ook deze tragiek die het ogenblik aan de gang is en die de Europeaan nog niet begrijpt. In kleinigheden openbaart die zich ook evengoed als in het groot. De recollectivering wil wegzinken in het onbewuste gegrepen worden. Met dat in vrijheid, dat onverbonden rondtollende ik, dat alleen dat hele verikkerde ik, dat overigens bang is voor het collectief onbewust. Omdat het er niets van snapt. Het is zo heel van het andere. Het maakt zich wijs, heel verstandig. En dat het alleen wel alles kan veranderen. En het meest niet hoe het bewustzijn, het individuele bewustzijnsniveau gedaald is. Hoe dat veel en veel lager is dan in de Renaissance. Zoals ook, weet niet, het christendom een veel lager niveau bereikte in zijn aanvang dan in de voorchristelijke wereld al bereikt was. Toen stond het individuele bewustzijnsniveau veel hoger dan tijdens de recollectivering onder het christendom, toen alles zo'n beetje, alle vrienden werden mensen verdronken in die grote nieuwe massa. Het zijn niet de moderne psychologen die dit het eerst hebben gezegd. Hegel heeft het eerst gezegd. Het christendom was een achteruitgang wat het individuele bewustzijnsniveau betreft. En zo is ook deze recollectivering met alle mogelijke positieve kanten die ik er al nu al aan wil aanwijzen, die nog niks met innerlijke verbondenheid te maken hebben. Ze zijn nog uitgevoerd alleen maar formeel, enkel uiterlijk. Ik bedoel de sociale wetten. Zo is ook dit een verlies van individueel niveau. We staan weer lager dan de Renaissance mensen. Daarom is er ook, dat spreekt vanzelf, dat we samen zijn aan het recollectiveren, maar een verbondenheid is er niet. En die was er door oorspronkelijk wel. Daar zijn we al ontgroeid. Die was er ook in Griekenland voor het christendom. U kunt dat lezen, een buitendoos in de geschiedenis van Socrates kind. Want Socrates spreekt altijd over zijn daimon. Socrates was de wijste man van Griekenland. Dat had het orakel gezegd. Hij zou de wijste man worden van Griekenland. In zijn verdedigingsrede heeft hij het ook aangevoerd. Hij heeft ook alleen maar gezegd dat hij altijd luisterde naar zijn innerlijke stem. Hij noemde dat natuurlijk zijn daimon. En wat die hem zei, deed hij. Omdat het orakel gezegd had dat hij de wijste man van Griekenland zei. En hij vertrouwde op het orakel van Apollo. Dat hij goede zeer wijze, volkomen eenzaam en zoekend is. say, from Sigurdsson. And Dominic is saying, being away, and he believes, said he go home, and he's still having him about to come. Yeah, and he's sort of going, and he's deep, and what I would not do, I'll go to hell, he's having him about my eyes, I don't know. We've been there for more. Plus, I saw him in force, and we haven't done it, and he go, now for more. I did for the fullness of my will, best with my low self. Maar hij had zo'n grote band nog met het collectief, omdat hij altijd afging op zijn eigen mooie stem. En wat deed hij eigenlijk? Wat deed hij? Hij deed niet minder dan alle goden ondersteboven smijten, terwijl hij toch nog totaal verbonden was. Hij nooit met die godenwereld zijn geloof dat hij niet voor raar op mijn kop. Maar hij gooide zijn eigen hond weg. Want, het is kort gezegd, hij heeft de bijnaam de uitvinder te zijn, wat nog een krankzinnig woord in dit verband. Van het geweten. Als de jongeren bij hem kwamen en vragen stelden, dan werd hij op zichzelf. Dan stelde hij een tegenvraag. Ik leefde toch tot die tijd van Socrates en ook nog wat daarna. Leefde toch, geruime tijd wel daarna. Onder de wetten van de goden. En komen tevoorschijn de regels van de voorvader. Alles was content. En daar zegt Socrates tegen de jeugd eigenlijk dat ze zelf moeten beslissen. Dat er maar één autoriteit is waar ze aan moeten gehoorzamen, dat is het eigen geweten. Begrijpt u dit een volstrekte revolutie, geestelijke revolutie, waaruit eens ze staat tegenop stijgen en het niet aankomt. En maar één antwoord is, af maar. We moeten die Atheners niet kwalijk nemen, Socrates heeft het. Hij ging heel vrijwillig de dood zien. Vond dat ook nodig. Omdat hij vond dat hij als man, als zelfbewust individu, moest staan voor zijn eigen indruk. En als men het er niet mee eens was in zijn staat en hij voelde zich volkomen verbonden met het collectief, de Atheense stadstaat. Als de stad het collectief niet met hem eens was, dan mocht het collectief hem ombrengen. Collectief heeft er wel spijt van gehad, maar het was niet meer het andere. Zelfmoord, want dat werd het praktisch. Van Socrates, hij kon namelijk het maar dan niet. De zelfmoord van Socrates, maar wel van de Atheense rechtbank. Heeft enorm veel bijgedragen om de gedachte. Van Socrates, te doen zeven keren, zelfs al zien. Van Socrates, te doen zeven keren, zelfs al zien. beschrijving in termen van jong of man, hoe wil ik zeggen. De archetypen rusten niet voor ze hun plaats in het bewustzijn en in de cultuur hebben ingenomen. Wat wil dat zeggen? Wanneer we niet in psychologische beeldspraak spreken. Heel veel dingen. Er kan geen harmonie, er kan geen evenwicht komen. Zolang de aanleg niet verwekkerd kan worden. Zolang blijft die spanning. En zolang wordt de mens bedreigd. Uit zichzelf. Er is geen contact. Er zijn geweldige spanningen. En dat wil zeggen dat de onbewuste wereld ogenblik de collectieve onbewuste enorme aantrekkingskracht heeft. Vandaar dat het onbewuste, weet je wel, dat noemen we het vrouwelijke. Ik heb de vorige keer beredeneerd dat het vrouwelijke nooit is zonder het mannelijke. Het onbewuste nooit zonder de bewustheid. Maar goed, daar zal ik ook nog tijd voor hebben om terug te komen. We zien het aan de vervrouwelijking van de man. De man is niet enkel man, hij is ook vrouw en de vrouw is enkel vrouw. We zien het aan de vervrouwelijking van de man. Hij was vroeger een hele baas. Dat is hij niet meer. Hij had vroeger het idee dat hij moest vechten zo voor zijn bestaan. Van alles nog wat. Hij kwam op voor zijn gezin, hij stond erin, hij voelde de verantwoordelijkheid, maar ook gewoon een normen die voor elke man voelde. Dat is er niet meer. Hij vraagt altijd of bestaat het maar op wil nemen. Hij wil voor alles gegarandeerd zijn. Ik heb er niets op tegen, begrijp ik mij. Ik bekritiseer het niet, ik wijs er op het verschijnen. Hij staat niet meer alleen verantwoordelijk in het. Alles kan hij overdragen van de autoriteit. Daardoor wordt hij weer kinderlijk. Hij wordt overspoeld tegen als de vrouw overspoeld wordt. Die ook neiging heeft sterk en eigenlijk weer kinderlijk. Want ook het bewustzijn van de vrouw is sterk bedreigend. Eigenaardige symptomen die ik even noemen wil, zoals ik straks het hele simpele verschijnsel heb genoemd, dat men zo gauw mogelijk de familienaam weglaat. Niets collectief meer, individu. Maar bij de vrouw, we weten dat, tenminste dat hoor ik al door weer van mensen die het echt beter kunnen, en dat de vrouw mode eerstens wordt ontworpen door homoseksuelen. Dus hier komt men in een neutrale sfeer terecht, die nog vrouwen en mannen. Iets kleurloos. En dat de tieners de mode aangeven. Dan loop je dwars doorheen het feit dat van de, wat ik noem de BH-cultus. Toen ik jong was, toen droeg alleen oudere dames om zeer begrijpelijke redenen dergelijke instrumenten. Tegenwoordig heb je kinderen van 12, 13 jaar niet meer onderzoeken. Hoe komt dat? Wat betekent dat eigenlijk BH-cultus? Wel, de emancipatie van de vrouw is in de gang, weet je wel. Heel erg aan de gang, weet ik, zeg daar al 40 jaar voor ongeveer. De vrouw komt weer op, dus het mannelijke zacht, dat gaat samen. En het vrouwelijke komt op, en het komt op natuurlijk in zijn oervorm als de moedercultus. Die doorkruist wordt, de borsten zijn kenmerk voor de moeder. Greta, waar de voornaamste godheid de moedergodin was in de oudheid, dus 1000 jaar geleden. Had als vrouw mogelijk dat de vrouw met blote borsten zijn. Dat is gelijk te stellen met het feit dat een Romeinse katholiek hier met een kruis gelopen. Zij liepen met ontblote borsten, want de moedergodin kenmerkt ze de borsten, want de moedergodin is de voeding. Het beeld van Artemis van Efeze als moedergodin is bezaaid met borsten. Maar dwars doorheen, hier loopt die kortzinnige tienermode, dan zie je vrouw van 60 jaar met een mainform. Ja, dat kan ik zelf zien, nou, zeg maar. Onder een bloesje gaan in. Waanzin. Ik ben oud genoeg geworden dan, zeg maar. Ja, ik kan het ook wel, denk ik, zei ze, moeder, dat loopt graag de tiener aan. Maar de tiener is toch altijd nog de onbegroeide. Die nog nauwelijks een volslagen inbewustzijn, die heeft de welvoeling een volslagen inbewustzijn. Die kun je met een lantaarntje zoeken, juist in de collectie zien. En dat men alles afstaat.
Want daar zijn we dan alles kunnen schuiven om de stad. Ik vind het best voor al die verzekeringen. Ik denk ook, ik heb niets tegen sociale verzekeringen. Maar als de man alles kan afschuiven op de staat, de overheid, de regering, dan schuift hij alle verantwoordelijkheid op. Die heeft hier niemand niet meer. En als een man getrouwd is en een gezin vormt, dan moet hij daar de verantwoordelijkheid voor nemen als hij een bewust mens is, want dan moet hij zich toch bewust zijn van het feit dat hij een vrouw of kinderen heeft. En dat hij dat zelf heeft te doen. Het ik gaat zo onder. De mens wordt zo jong, de jeugdigheid, oh, daar schreef men ook moord en brand. En geloof me, al die geweldige wetenschap van tegenwoordig doet hier niets tegen, al die exacte wetenschap. Het enige wat doen kan is de psychologie, maar niet de exacte wetenschap. Die worden ook overspoeld. Alleen, want ze staan in dienst van de macht. Dit wetenschappelijk ik ga de wereld vooruit brengen. En vergiftigt heel het milieu waarin wij leven, het natuurlijke milieu, de lucht en het water en de planten. En de melk van de koeien. Het ondermijnt de zenuwen van de mensen door een steeds groter wordend lawaai. Volgens Italiaanse medici is het voor steeds toenemende lawaai onder andere ook oorzaak van de vele hartkwalen. En nu is het belachelijk, volkomen belachelijk. Hier aanwezige geneesheer, lieve mij te excuseren. Ze hebben een tempel gebouwd van hier naar de sterren voor de totale vernietiging van de mensheid. Dat noemen we de kernindustrie. De grote hulde aan de grote doodsmoeder. Het wachten is alleen nog de offerander. En dan? Zwoegen ze zich uit om je te overtuigen dat je geen sigaretten wil roken. Ja. Nou, ik geloof graag, ik wil het best geloven. Dus dan zijn er ook andere gebruiken bij. Sommige waar die niet roken en roken. Ik vind het allemaal best. Maar er zit zo'n krankzinnig ongeleven. Rusland en Amerika zijn geloof ik in staat om 40 of 50 maal alle mensen te doden. Dankzij hun kernvoorraad, kernbomvoorraad. Alles wordt vergiftigd, alles wordt vergroeid, alles wordt naar de hel gejaagd. Alle natuur wordt verpest. In Nederland wordt één grote verkeersweg zwaar bezwangerd met gifgas. Dan zeg je, moet geen sigaretten roken. Dat ik, dat wetenschappelijke ik, moet helemaal verstoren onrusten. Want de grote doodsmoeder lokt altijd, want ze is altijd in ons aanwezig en nu ga ik corrigeren. Want wij voelen ons zo. Ik heb het niet zo makkelijk. Ik ben niet zo bang stemmen. Het is dus nog kwetsbaar ook. En ik bewust zijn wil zeggen dus de strijd aan durven. Met alle grote machten in ons en buitenland. Rijdt hij niet zo rust geduld. En in elk mens is heel ver weg de herinnering aan het paradijs. Toen we nog leefden in de moederschool. U weet, ik heb dat stelt dat in elk mens dus is het verlangen naar de Ouroboros incest. Voortstrekkende verband over de doodsdrift. Voor het is een belangrijk, maar ik wil er even zeggen dat u niet, niemand hier denkt dat ik een anti-Freudiaan vriend ben. Dat is van mijn hand. Voor het is een man die de eerste
beslissende handeling vond. De beslissende gedachte produceerde, waardoor de weg gebaand werd, dat hij was geïnvloed. Als een ander ook gaat altijd verder, alles gaat vanzelf verder. En ook deze chirurgie ging verder, want er is meer dan alleen maar het voorportaal van het huis. En zo de kamers en de etages en de kelders misschien onder de kelders. Dat alles is aanwezig. Hij had geen tijd meer om zo ver door te gaan. Ook was hij onwillig. Bij de traagheid, het verzet, waarschijnlijk ook wel ijdelheid. Die bij hem wel verklaarbaar is. Gezien zijn afstand. Hij was in dood in Wenen. Dat was niet zo leuk, Wenen. De grote van Foy blijft wel aanwekbaar, maar hij heeft niet het laatste woord gesproken. Jung ging verder, mooi man bereidde uit, meesterlijk uit. Er is dat verlangen naar het paradijs wat dan ook is omgezet in het verlangen naar een hemel met engeltjes en trompetten. Kinderlijk nogal, gouden straal. Dat is een hoop heel wegschemeren, want het kan allemaal niet meer. Hebben het wel moeilijk, de mensen, want ze willen altijd ergens een houvast voor hem. En ze vinden het zo belangrijk dat ze het eeuwig leven willen hebben. Dat is nogal belachelijk. Jezelf zo belangrijk te vinden, dat je daar een eeuwige gelukzaligheid voor verdient hebt. Kijk, dat verlangen, dat terugverlangen, als de mens moe wordt en zoals nu bij de recollectivering, dan speelt dat wel een rol. Het is dus geen dooddrift. Want dan ga ik goed door voor sinds 60 niet de drift naar de dood. Maar is een drift een verlangen. Eigenlijk gewoon een liefde verlangen, heel primitief. Een verlangen naar terugkeer, naar de oorspronkelijke toestand van het leven. Ik kan dit als een doodsverlangen ervaren, omdat voor het ik de terugkeer in uw geboortetoestand. De dood van het einde van het ik betekent, maar het eindigt nooit, want het is altijd in het onbewuste voorondersteld. Het blijft dat embryo. Maar zoals het ik ook de koeitjes kan ervaren, als een sterven. En zoals ook wel de koeitjes gepaard gaat met de verzuchting, nu sterven. Dit komt wel voor. Dat de mens ineens het rakel ergens diep inziet. En het gevoel, het verlangen, dat oude loskomt. Naar veiligheid en volstrekte zorgeloosheid. En bevrijding van alle angst. Alle onzekerheid. Verlangen de doorgeboren sinds 60 zijn ons alle aanwezig. Daarom heeft het overspoeld worden door de onbewuste, zo'n gevaarlijke kant. Maar begrijp goed, en vergeet dat vooral niet, maar je moet wel waakzaam blijven en actief. Het onbewuste is alleen ten aanzien van het ik, destructief. Alleen het ik is er bang voor, het is toch ook de oerbron van alle creativiteit. Daaruit ook elk ik. En elk bewustzijn is het inclusief zelfbewustzijn geboren. Er is dus geen reden om alleen maar bang te zijn. Maar we zijn het wel. Het ik-bewustzijn is geboren uit het onbewuste, collectief onbewust. Dat het bewustzijn uit zich heeft uitgedreven. Het onbewuste heeft dat gedaan en heeft ze dus verkeerd tot, genegeerd, tot
bewust zijn. Om dit duurzaam te kunnen doen, moet het onbewuste niet alleen zichzelf voortdurend ontkennen, maar ook bevestigen, omdat wanneer het zich definitief zou opheffen, de ontkenning mede zou worden opgeheven, dat de bewustwording zou eindigen. Het onbewuste is in zijn verhouding tot het bewustzijn zowel positief als negatief, zowel een ontkennen als een bevestigende functie. Uitgaande van het bewustzijn valt te zeggen dat de bewustzijn zich ten aanzien van het onbewuste negatief verhoudt. Het verhoudt zich negatief ten aanzien van zijn eigen negatie. In de verhouding van het bewustzijn is dus door en door negatief. Want het is negatie van negatie, een negatieve negatie. En als negatie van negatie is het even positief, zodat het zichzelf niet alleen ontkent, maar ook bevestigt. Onbewustzijn en bewustzijn zijn dus in dit opzicht identiek. Dat ze zowel zelfbevestiging als zelfontkenning zijn. En deze identiteit zijn ze één. En daarom is er geen bewustzijn op zichzelf. En geen onbewustzijn. Want in de grond der zaak zijn ze ongescheiden, onderscheiden in eenheid. En die eenheid is de zelfbewustwording. En deze zelfbewustwording is niet anders dan een gewone modificatie van de oerwaarheid. Dat zijn in het algemeen volslagen identiek is met niet zijn en in een eenheid het worden zijn. Vandaar dat alles altijd wordt en altijd verandert en niets blijft wat het is. Ook het zelfbewust wordt het dus niet anders dan een variatie van deze oer, deze beginwaarheid van de logica. Want u weet daarvan gaande van het zijn. Omdat het zijn de absolute categorie is dat alles binnenvalt. Het natuurlijke en het geestelijke, het zinnelijke en het niet-zinnelijke, het verschijnsel en het wezen, want alles is en dat is niet zijn, is denkbaar. Identiteit van bewustzijn en onbewustzijn leidt tot de conclusie van de bewustwording en daarom is alleen een proces met bewustwording afgaan. Als we het bewustzijn mannelijk noemen, dan moeten we goed begrijpen dat in het bewustzijn het vrouwelijke als opgeheven moment behoudend aanwezig. Ik zal u dit verder doordenken. Dat niet, al is het nog zo mannelijk, zonder vrouwen. Onbewuste verkeert zich tot bewustzijn en tenslotte tot niet bewustzijn en zelfbewustzijn. Die dus in het onbewuste zijn vooronderstelt. De filmpje is het beeld van embryonen voor de moeder, maar wij gaan dit dan noemen. Ik ga doordenken alleen. Het verkeert zich dus van collectief. En van onbewust, tenslotte zal het volslagen bewust zijn. Enkel bewust zijn. En alle vrouwelijkheid valt weg. Het wordt zuiver mannelijk. Ik. Het houdt op. Het onbewustzijn is zijn. Dat in de verhouding is van het buiten zich zijn. En zich verkeerde tot ik. Tot zich verhoudt, dus in zich is. Dat wil zeggen dat het zijn het wezen is van eigen zijn. En zich dus in zichzelf spiegelt. en deed zich spiegelen in zichzelf. En niet meer in het andere, noemen het denken. Maar ook dit denken begint op andere wijze. Want het begint met denkbeelden waaraan dus het in het andere zijn, nog in het andere zich spiegelen mag nemen. En de mens die pas kennis maakt met denken in abstracte zin, vraagt er nog graag om beeldspraak, om gelijkenissen, om voorbeelden. Maar omdat het ik door en door liggen, gaat het door met negeren en negeert tenslotte ook alle beeldsprakigheid. Denk niet meer in beelden en niet meer in gelijkenissen, niet meer in voorbeelden, maar abstraheert van het andere waarin het zich spiegelt en spiegelt zich zuiver in zichzelf en wordt zodoende zuiver denken. Van zuiver denken heeft het zich dus losgemaakt, volkomen van het onbewuste, want het is nu zelf volslagen actief geworden. Het is in de psychologie en dan in de mythologie de geschiedenis van de zoon die zich volkomen losmaakt van de moeder. Maar begrijp goed, in de zoon blijft de moeder altijd voorondersteld. Omdat hij haar zoon is en zij zichzelf tot die zoon verkeerd heeft. Ook als de zoon van deze vrouwelijkheid die in hem is, die hij mede is, een anima ontwikkeld in de termen van jong en nooit. En nu wil denken, alleen maar denken. Het denken is de activiteit zelf. En het zuivere denken produceert alleen gedachten, creëert gedachten, omdat het dat niet laten kan, omdat elke gedachte onmiddellijk een andere gedachte aan zich oproept, zoals ik straks nog heb gezegd. Toen ik u een voorbeeld gaf van het bewustzijn en het onbewustzijn in eenheid als het bewust wordt, er is geen ander. Wel, een bewustzijn is alleen maar tijdelijk en gaat voorbij en gaat verder. Ook de oude inhoud kan bewaren en doet mee, doet altijd mee in het volgende. Want elke gedachte verkeert zich tot de volgende erachter en in de volgende is het vorige opgenomen. En leeft erin mee. In al mijn denken doet mee de filosofie van Plato en van Aristoteles. Van Descartes en van Kant en van Hegel, dat gaat u maar door. Maar als zodanig. Spreken we daar niet meer zo over, gebruiken we dit niet meer zo. Net zo min genoeg met de goden van de Grieken en van de Egyptenaren, met grote moeders en zo voort. Dat doet ons onbewust in beelden, maar dat doen wij bewust niet. Denken is nu als volkomen zuiver denken, dus altijd bezig om nieuwe gedachten te creëren. Luister. Het denken kan niet anders voortbrengen dan zichzelf, dan het spiegel sluitend in zichzelf. Daarom kan het niet anders produceren dan zuiver gedachten die zelf denken zijn. Maar deze gedachten worden gecreëerd en hier komt weer het vrouwelijke van het baren mee. Dat wil zeggen, de gecreëerde gedachte is als gecreëerd vrouwelijk en kind tegen om zich onmiddellijk. Met de absolute snelheid van het denken, tot volwassenheid te ontwikkelen en verder te gaan. Dat wil zeggen, ook in het denken is het vrouwelijke mede vooronderstelde. Al is het denken dan in de vorm van het zuiver mannelijk actieve en bij het vrouwelijke erin vooronderstelde, dus ook de passiviteit erin vooronderstelde. Niet dat het vrouw zo passief is, niet dat het vrouwelijke alleen maar passief is, want het vrouwelijke is nooit zonder. Mannelijke. Ik bedoel dus als een proefje dit te zeggen, we kunnen mannelijk en vrouwelijk tenslotte niet uit elkaar krijgen, ook niet in het denken, omdat er zowel het een als het ander is besloten. Het actief zijn,
het zelf werkzaam zijn en het bewerkt worden. Het actief zijn, het passief zijn. Het vrouw zijn en man zijn. Vandaar dat ik zeg, dat zuiver doordenken, de man en de vrouw, wat dan ook zeg, maar de man alleen maar kan concluderen dat de juiste menselijke houding, die is van de liefdevolle vredelijkheid in het vrouwelijke en het mannelijke als volkomen gelijkwaardige geestelijke grootheden, zijn kopie. Wat u moet doen of laat of opmerk. Wat u aan uzelf noemt plezier, dat zegt u. U zegt alleen zo is het. Dan laat u vrij om te corrigeren of niet. Want het ik is de volslagen vrijheid. En ook het collectief onbewuste heeft er niets over te zeggen of wat het wil. Het kan het alleen verslinden in krankzinnigheid of anderszins. Maar luister vooral naar die grote moeder als u met de dromen naar u komt. Want ze heeft u iets te zeggen wat u moet weten. Misschien een drukke leven doordat u een houding hebt gevonden. En doordat u een persona hebt gevormd waar u achterlegd kan. Waardoor zoveel energie die u ook nog hebt ongebruikt blijft. Zij heeft u iets te zeggen waar u wel naar luisteren moet. Weet u, zoals u vroeger, toen u nog klein was, zat aan grootmoeders knie en luisterde naar de sprookjes die ze vertelde. Naar die sprookjes die de dromen zijn van de mensheid. Gedroomd door enkele geniale dromen. Ik dank u.